Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Houston, contact with a test 1.
Welkom allemaal bij Space Cowboys nummer 118. En het is vandaag, we nemen op 12 april. En dat is een bijzondere datum, want dat is Yuri Gagarin-dag. Dus jullie allemaal gefeliciteerd met Yuri Gagarin-dag.
Dankjewel. En jij ook gefeliciteerd, want het is niet alleen heel bijzonder dat we op 12 april eens een Space Cowboys opnemen, maar dan is ook nog een van de Space Cowboys jaren.
Jazeker.
Michel.
Ja, precies. Nou, dat is het leuke is altijd, 12 april is echt best wel een, voor mij natuurlijk persoonlijk een bijzondere datum, maar een bijzondere ruimtevaartdag, want het is 12 april 1961 is Yuri Gagarin. Precies 10 jaar later kwam ik. En weer precies 10 jaar later, weten jullie wat er toen gebeurde?
Ja, eerste Space Shuttle.
De lancering eerste Space Shuttle.
Dus, ja. Ik heb ze alle drie niet meegemaakt. Sorry.
Ik heb toch wel eens gezocht of 1991 soms ook iets bijzonders was, maar dat heb ik helaas niet kunnen vinden. Dus daar brak het.
Nee, precies. Nou, de drie grote momenten in de ruimtevaart die zijn verenigd op 12 april.
Precies. Nou, dankjewel. dus het is ook een leuke dag om een podcast op te nemen. Voordat wij beginnen moeten we even één ding rechtzetten. Op verzoek van onze collega's van vorige week. En mede met dank aan onze altijd scherpe luisteraars. Want daar hebben we het blijkbaar even gehad over Veritas en in rondom Venus. Dat een lander was, maar we stand corrected. Want dat is inderdaad gewoon een orbiter. Dus daarvoor luisteraars excuses nog. En dan hebben we de huishoudelijke mededelingen gehad. En kan Precies. ik jullie de vraag stellen. Allereerst, met wie doen we het vandaag? Nou, ik ben al geïntroduceerd, dank je wel. Voor de rest doen we het met Luc van der Belen. En met jou?
Met Nick Poelstra.
Met Nick, ja, met Nick Poelstra.
Goeiedag.
Goeiedag. Fijn dat jullie er alle drie, alle twee bij zijn. Ik ben helemaal in de war, jongens.
Als je een dag ouder wordt.
Ja, precies. Maar Nick, wat heb jij meegenomen? Laten we daar beginnen.
Ik heb een beetje een Nederlands trots. Dawn Aerospace, een Nederlands bedrijf hier in Delft. Met ook een groot deel in Nieuw-Zeeland. Maar die hebben hun eerste spaceplane, maar raket aangedreven, gelanceerd. En dat is volgens mij een beetje debatable, maar in ieder geval de eerste die in de eerste trap al de raket aangedreven is.
Oké. Okay. Nou, daar ga je straks over vertellen.
Ja, zeker.
Luc, wat is jouw belangrijkste onderwerp?
Dan toch wel Revolution Space. Dat klinkt heel erg spannend. Het is een rapport van 40 pagina's. Wat aan ESA is aangeboden. Maar daar staan adviezen in die wel heel erg ambitieus zijn.
Ja, had jij ook niet iets met SpaceX nog? Want daar komt volgens mij
ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen. Maar Starship gaat toch echt bijna vliegen.
Ik heb wel hoop dat het gebeurt. Nou, wat ik allereerst bij me heb is wat ook gaat vliegen. We zitten op 12 april vandaag. Op 13 april, misschien is het al gebeurd als je luistert, maar op 13 april is de lancering van Juice. Misschien moeten we daar gelijk even bij beginnen.
Ja, ik wel.
Ja, lancering van Juice, dat is de Icy Moons orbiter van ESA. En die gaat morgen, als het goed is, op een Ariane 5 de lucht in. Dat is sowieso trouwens al vooral vrij bijzonder, want het is de één na laatste. Er zit hierna, zag ik, nog een telecommunicatiesatelliet. En dan is Ariane 5 met pensioen, dus dat maakt het toch ook al bijzonder. Aan de ene kant is het wel fijn dat dit ding best een belangrijke ESA-missie op Ariane 5 zit, want dat geeft toch wel een beetje...
Ja, nog wat extra show.
Ook een beetje comfort in de zin van de laatste keer dat Ariane 5 misging, dat kan ik me niet heugen. Dus
dat is heel lang. Volgens mij alleen een van de eerste keren.
Maar die kan ik me heel goed heugen.
Die weten we allemaal nog wel.
Maar daarna is het dan nooit... Volgens mij zit er 200 of zo?
Nee, 115 volgens mij. Nee, het is niet helemaal. allemaal. Maar volgens mij zijn er wel 1 of 2 nog met problemen geweest. Maar niet heel veel. De laatste jaren al sowieso niet meer.
Nee, precies. Nee, een betrouwbaar werkpaard.
Ja, zeker.
Nee, en nou wilde ik niet de hele... Want daar kunnen we volgens mij een hele uitzending over met vullen met juice. Dat wilde ik niet doen. We hebben de belofte dat de payload manager van juice... En dat is Alessandro Atzai, dat die een keer bij ons langskomt.
Gaaf.
We hebben het nog sowieso tot 2031 voordat hij aankomt. Dus we hebben nog even tijd om hierover te gaan praten.
Kunnen we rustig voorbereiden, die uitzending. Ja.
En hij is nu momenteel in Kourou en heeft wel iets anders aan zijn hoofd, zeg maar. Maar hij heeft beloofd dat hij komt. En hoewel zijn naam Italiaans is, is zijn taalgebruik Oerlands. Dus dat
scheelt ook weer.
Ja, hij werkt voor Aztec en is al heel lang betrokken bij dit project. Dus dan kunnen we in meer detail op deze orbiter ingaan. Maar even in de korte samenvatting. Hij gaat naar Jupiter en dan met name naar de ijsmaan. En in dit geval 3. Europa, Callisto en als laatste Ganymedes. En een van de dingen die ik zelf, maar ja, jullie weten, baanmechanica is mijn achtergrond. Het meest spannend vind is dat dit ding voor het eerst in een baan om een planeet wordt gebracht. Dat is niet zo bijzonder. En daarna in een baan om een maan van een andere planeet. En dat hebben we nog niet eerder gedaan. Dus dat wordt wel een...
Maar altijd flybys en foto's van één kant van de maan en... Nu kunnen we hem echt goed in kaart gaan brengen.
Ja, dus hij doet een aantal flybys van Europa en van Callisto. En daarna gaat hij in om een baan om Ganymedes. En dan is mijn eerste vraag eigenlijk. Jullie weten ook, dat zijn de banen waar het spannend is of we daar misschien leven gaan vinden. Waarom gaat dat ding dan niet in een baan om Europa, zeg maar? Dat zou je verwachten.
Ja.
Maar ik las dat de reden daarvoor is met name de hoge stralingsniveaus. Want Europa zit veel dichterbij. Jupiter. Okay,
ja.
En de stralingsniveaus van Jupiter zijn daar gewoon veel en veel hoger. Ja, ja. Daar kan de elektronica nooit...
Nee, precies. Dan heb je een hele korte missie. Dat is,
dus vanwege de levensduur is dat gewoon op dit moment niet echt realistisch. Dus dat zijn een paar flybys. Dus dat wordt heel spannend. Je moet wel geduld hebben, want het...
precies.
Het is dus 1931 of zo dat die aankomt. En de reden daarvoor is dat ze weer zo'n enorme pingpong door het zonnestelsel hebben bedacht. En daar zit ook wel weer een bijzondere bij. En dat is dat ze voor het eerst een flyby hebben van het aarde-maan-systeem. Flybys van de aarde zijn vrij normaal, weet je. Dan pik je wat snelheid, eigenlijk wat snelheid van de aarde om in een gunstigere en een snellere baan terecht te komen. Volgens mij doen ze Venus en 2 keer aarde, maar 1 keer ook dus de aarde en maan samen. En dat is ook wel vrij nieuw, want moet je gaan zitten rekenen in een stelsel met vier partijen eigenlijk. Je hebt dus de maan, de aarde en je satelliet. En dan moet je uitrekenen wat dat ding precies gaat doen. Dus dat is wel echt hogere schoolbaan.
Dat red je niet meer met een rekenlineaal.
Nee, dat is lastig.
Nee, dus er zitten wel echt een paar mooie dingen die ik dan persoonlijk heel fascinerend vind.
Ja.
Weet jullie wat Nederlands trots in deze missie is trouwens?
Ik heb schuldig. Nee, weet ik niet.
Ik heb geen hardware kunnen achterhalen die daarin zit, maar wel betrokkenheid bij instrumenten. Want mijn oude universiteit, de TU Delft, doet de plaatsbepaling.
Niet onbelangrijk.
Want hier zit bijvoorbeeld een laserhoogtemeter op. Dus dan meet je de hoogte tussen de hoogte van het ijsoppervlak, om het zo even te zeggen. Maar dan moet je natuurlijk wel weten waar die satelliet is. Want anders heb je niks aan die meting. Niet helemaal waar.
Relatief weinig.
Ja. Moet je lezen, gokken hoe nauwkeurig ze dat kunnen? Ik heb even nagekeken. Hoe nauwkeurig denk je dat ze de absolute locatie van Juice kunnen bepalen als die bij Jupiter is? Dat is over een afstand van 400 miljoen kilometer. Enig idee hoe nauwkeurig dat
kan? Ik zou van een halve meter al erg onder de indruk zijn.
Nee, dat hou je nooit. Dus 400 miljoen kilometer hier vandaan.
Een paar tientallen meters.
100 meter.
Een paar tientallen meters.
Ja, dan sta je onder de indruk.
Het is ook heel knap, hoor. Want als je wat met een normale satelliet zou doen, dan zou je in fracties van millimeters terechtkomen. In vergelijking, zeg maar. Hoe nauwkeurig dat je dan moet zijn.
Wow.
En ze doen dat. En dat is zo dat pareltje. Ik heb het wel vaker in deze podcast benoemd. Een van die schatten die we hebben in Nederland in Drenthe. Bij Astron in, daar zit Jive, waar ze die interferometrie kunnen doen met allemaal telescopen, of in dit geval dan radioantennes all over de wereld die aan elkaar plakt, als het ware. Ja. En die gebruiken ze hier om die hele precieze baanbepaling te doen. En dat is de Nederlandse bijdrage. Dus
kijk, gaaf.
Ik vind dat heel spannend.
Dat kan ik me helemaal voorstellen.
+1.
Ja, dus morgen, mocht je dit vandaag nog luisteren, morgen, ik meen om 1:15 uit mijn hoofd.
Zoiets.
Okay. Dat de lancering uiteraard weer live te volgen is. En als Alessandro een beetje terug is in Nederland en even tijd van ze heeft, dan...
Ja, precies. Dan
gaan we graag wat dieper in op de... Op de missie.
Ik begreep dat er aardig wat launchparties her en der georganiseerd worden. Zowel bij ESA, maar ook bij de verschillende ruimtestations in Utrecht en in Leiden. Dus mocht je er nog vanavond luisteren, dan
kan je daar misschien morgen nog heen. Ja.
De champagne staat daar waarschijnlijk hoog opgestapeld.
Ja. Het is voor een launch event, moet ik zeggen, is het wel een vrij gunstig tijdstip. Want ik heb ook de eerste Ariane 5 bijvoorbeeld, volgens mij was midden in de nacht of zo. Ik herinner mij uit mijn ESA-tijd vooral heel laat midden in de nacht in huis moeten rijden. Maar goed,
goeie oude tijd. Zijde. Ja.
Morgen, 14:15, ik zou zeggen, volg dat.
13 april, ja.
Wie, Luc?
Yes, nou, laat ik maar eventjes bij ESA blijven dan. Vorig jaar organiseerde ESA voor het eerst volgens mij hun Space Summit. Mm-hmm. Dat is iets anders dan de bijeenkomst waarop grote beslissingen worden genomen. Ja. Samenstelling was ook wat anders. Het waren ESA-landen, maar ook andere landen. En bedrijven, instituties waren bij elkaar. Daar werd toch toen geformuleerd van ESA zou veel ambitieuzer moeten zijn en vooruitstrevender en grote projecten op pakken. Nou, daar hebben ze een adviesgroep voor ingesteld. De High Level Advisory Group on Human and Robotic Space Exploration for Europe. Mm. Die heeft eind maart een rapport afgeleverd. Bescheiden van omvang, 40 pagina's. Maar er staat heel veel interessants in de aanbevelingen. Liegen er niet om. Er wordt opgeroepen om een bemensbaar ruimteschip te ontwikkelen. Een commercieel ruimtestation in een lage aardbaan. Infrastructuur op en rond de maan. En een eerste bemenste landing binnen 10 jaar te organiseren. Nou,
en dat moet ESA dan zelf gaan doen?
Dat moet ESA zelf gaan doen, ja. Daarnaast is niet mis. Daarnaast is het advies van zorg dat je 30% van de ruimte-economie in handen krijgt. En daar wordt een plaatje van 300 miljard euro aan geplakt. Wel interessant natuurlijk. Grote woorden. Argumenten zijn van geopolitieke invloed, economisch gewin natuurlijk. Populariseren van wetenschap, ook voor jeugd en onderzoek, maar ook om een basis in Europa te hebben als expertise. Vooral die onafhankelijke toegang tot de ruimte, waar natuurlijk Ariane ooit vandaan is gekomen, dat zouden we nou eigenlijk ook met Europese astronauten moeten doen. Wat wel opvalt is dat het rapport is opgesteld door 12 mensen. Maar er zit geen enkele ruimtevaartexpert tussen. Wel onder meer een bergbeklimmer en een striptekenaar. Het komt op mij een beetje gekkig over. Wat de boel verzacht is dat er bij de vergaderingen van die club in voorbereiding dan wel een aantal ESA-astronauten op bezoek is geweest. En de CEO van The Exploration Company. Die hebben we al eens eerder genoemd hier. Want die zijn bezig om, of het gebouwd wordt, weet ik niet. Maar zij stellen hun NIX-capsule voor. NIX klinkt een beetje gek, maar het is NYX gespeld.
Yeah.
Dat is een capsule die herbruikbaar moet zijn, experimenten kan uitvoeren. Maar ook de basis kan vormen voor een capsule met astronauten. Nou, is wel opvallend dat die er in ieder geval al bij
dat is. Dat is een Europees bedrijf dan, neem ik aan.
Ja, inderdaad, een Europese instelling. Ik kan me voorstellen dat dit allemaal een beetje te groot is om allemaal te accorderen en lekker te gaan uitvoeren. We zullen nog eventjes moeten wachten op beslissingen rond dit geheel. In november van dit jaar is er een volgende Space Summit. En een volgende ministerial meeting van ESA is er pas in 2025. Dan kunnen er knopen door worden gehakt. Dan zit je toch alweer ver in de dertiger jaren voordat we daar wat resultaat van kunnen halen. Ik krijg er een beetje een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant word ik heel enthousiast over het idee van eigen Europese ruimtestation en er zelf naartoe kunnen vliegen. Maar er wordt heel erg geargumenteerd uit we moeten de boot niet missen. Nu is het moment. We kunnen ons niet veroorloven om achterover te leunen. Het is wel waar, maar het zijn
eigenlijk al 40 jaar waar.
Ja, precies. Het zijn van die stoffige dingen die je eigenlijk altijd hoort als een groep mensen iets heel erg graag wil en dan een argument moet verzinnen. Dus een beetje veel aan filosofische argumenten. Maar er wordt bijvoorbeeld geen advies van een budget gehangen.
Het is nogal
vrijblijvend van aard. Ik had een beetje gehoopt dat dat wat concreter zou zijn. Blijf dan toch eventjes afwachten hoe daar dit jaar en dan in 2025 verder over wordt gepraat. Maar ik denk niet dat het ooit op dit niveau zo hard is gezegd dat ESA een grotere broek zou moeten aantrekken. Dus interessant is het wel.
Ja, zeker. Maar dat is inderdaad waar ESA dan een beetje achterblijft, is gelukkig nu wel. En dat is natuurlijk ook om hier mooi bij aan te sluiten als ik de bruggetje mag gebruiken.
Tuurlijk.
Er wordt al jaren gezegd dat er natuurlijk in Amerika en in China is de venture capitalist, oftewel dus het grote geld, dat vloeit er rijkelijk en hier in Europa eigenlijk nauwelijks. En nu eindelijk zien we wel dat, mede ook door het IRIS kwadraat, dus het high connectivity satellite systeem voor Europa, dat echt wel wat in gang brengt. En zo hebben we afgelopen 3 maanden zijn er drie grote bedragen uitgereikt door de venture capitalist. Dus een Frans bedrijf, Exotrail, die hebben $58 miljoen dollar geraced of opgehaald bij onze French investors.
En wat gaan die dan doen?
Die zijn een service company. Dus die willen proberen wat services aan te bieden vanuit de ruimte. Dus ik moet eerlijk bekennen dat ik de precieze services niet paraat heb. Maar dat is wel...
Het zijn wel serieuze bedragen.
Het zijn serieuze bedragen. Ja. Het Zwitserse bedrijf ClearSpace. Die willen space debris uit de banen halen. Die hebben $29 miljoen opgehaald van het Nederlandse OTB Ventures bedrijf. Dus dat daar ook weer wat trots in. En wederom de Exploration Company. Daar heb je ze weer.
Okay.
Die hebben $44 miljoen opgehaald. Om reusable spaceplanes te ontwikkelen.
Oh, dat is een nieuwe vorm. Okay. Nog meer spaceplanes.
Ja.
Prima.
Ja.
Daar heb je iets meer voor nodig, denk ik. Maar het is een goed begin. Daar sluit ik dan, als dit je overzichtje was, zeg maar, weer op aan vanuit Amerika. Want wat hier natuurlijk altijd... het draait altijd om geld, weet je. Zo, je kunt prachtig van dit soort plannen hebben. Maar de eerste vraag die je moet stellen is, wie gaat het dan betalen? Weet je, en bijna altijd is het antwoord de overheid. Maar je ziet wel dat ze in Amerika hebben ze intussen natuurlijk wel de koers omgegooid. In de zin van, wij van de overheid zijn wel, kunnen je launch customers zijn. Maar je moet een product leveren waarmee je andere klanten kan trekken, want anders beginnen we er niet aan. En dat is wel de grote stap die ze bij NASA natuurlijk gemaakt hebben met SpaceX. En waar je ook ziet dat heel langzaamaan die oude industrie, die in Europa ook nog steeds heel machtig is, hè? Ja. Maar in Amerika die oude industrie echt allemaal wel aan het draaien is in dat proces, om daar op een andere manier mee te gaan werken. En de laatste, misschien is het wel de laatste, weet ik eigenlijk niet. Maar de echte grote moloch in Amerika is natuurlijk Lockheed Martin. En die zijn nu ook om. Die hebben recent deze week aangekondigd dat ze met Crescent Space, dus een apart bedrijf eigenlijk, willen ze services op de maan gaan bieden. En dan heb je het over navigatie en telecom netwerken, zeg maar, die ze dan launching customer, de overheid, maar uiteindelijk die dan allerlei klanten die op de maan... Daar zit ook nog enige wens denken, want die zijn natuurlijk niet. Maar als er in de toekomst gaan komen, dat ze die dan met navigatie en met communicatie kunnen bedienen. Op basis van een satellietplatformpje, satelliet van 36 kilo, klein ding, wat ze al hebben. Weet je wel? Die manier van denken, weet je, is vroeger was het zo, bestel maar gewoon wat je wil hebben en dan ontwerpen we dat, wordt het 2 keer zo duur, duurt het 3 keer zo lang en dan lanceren we het. In Amerika zijn ze wel om. En ik denk dat het grote probleem is dat in Europa zijn we eigenlijk nog niet om. En dat begint wel heel langzaamaan een probleem te worden. Want ze gaan daar wel veel harder.
Ja. Ja.
En dan word ik niet heel blij van zo'n ding. Want dan denk ik, dat zo'n rapport. Dan denk ik, dat is al sinds 1961. Dat gaat het op die manier.
Ja.
Maar het is allemaal bedelen om overheidsgeld.
Ja.
En daar gaan we er niet mee komen.
Nee, nee, dus dat is echt wel. Maar dat wordt druk om de maan. Want het is inderdaad. Weet, misschien dat de mensen die het wekelijks of twee weken onze podcast luisteren. Ik heb natuurlijk een paar weken geleden gehad over dat ESA. Die heeft ook een grote tender uitgeschreven. Om als anchor customer wel te dienen. Maar ook om daar weer de private partijen op te roepen. Om met services en ideeën te komen. Ja. Wat ze rondom de maan kunnen deployen. En vervolgens, waar ESA dan als anchor customer dient. Maar vervolgens mogen die inderdaad die services wel. Weer doorverkopen weer naar andere partijen.
Ja.
Dus ik zie hier ook wel dat we langzaam in Europa ook wel die slag aan het maken zijn. Maar het is dan wel.
Nee, dat klopt. Er is wel beweging. Maar in die zin lopen we ook als je kijkt naar raketten en zo. Ariane 6 en zo loop je toch wel een beetje achter op.
Het is eigenlijk, dacht ik daar kort geleden pas aan, dat wat Europa doet eigenlijk heel erg lijkt op wat Japan doet. Japan heeft ook al veel ervaring met astronauten in de ruimte. Hebben een onderdeel voor, een flink onderdeel voor Space Station geleverd. Hebben een eigen rakettenindustrie, maar geen eigen ruimteschip. En ook hun nieuwste raket, die ook nog wat problemen heeft, is eigenlijk ook gewoon een conventionele raket. Ja. Alleen maar een modernere versie van het werkpaard wat ze daarvoor hadden. Maar ze zijn heel conservatief. Dus...
Ja, goedkoper gemaakt, maar dat is wat er altijd gebeurde. Ja. Wel heel langzaam aan de kost per kilogram omlaag brengen. Maar ja, die is aan de andere kant van de oceaan natuurlijk echt heftig geïnnoveerd door SpaceX.
Nogal, ja. En, iedereen loopt er achteraan. Zelfs als je naar China kijkt, zijn die altijd goed geweest in kopiëren. Ja. Maar alles wat die van plan zijn voor de toekomst is eigenlijk gebaseerd op het herbruikbare model van SpaceX. Alleen Europa en Japan lijken nog niet erg overtuigd te zijn daarin.
Nee, maar dan moet je wel een ander financieringsmodel gaan verzinnen uiteindelijk. Ja. Dat is de echte grote uitdaging. Ja. En daar zitten natuurlijk ook de echte grote belangen. En dat is best lastig. Maar als ik jou begrijp, Nick, dan zit er wel beweging in.
Er zit zeker beweging in. En we krijgen ook steeds meer, de Europese Commissie en ESA, die vroeger meiden die echt de space-conferenties tech-conferenties in het algemeen. En ook nu zie je zelfs ook echt, en dan hebben we het ook echt over de senior advisors, dus echt de hoge mensen in de boom, die verschijnen steeds vaker op dat soort conferenties. Dus die hebben ook wel door wat er allemaal wat meer speelt.
Ja.
En we zien ook dat ook meer naar Amerikaans voorbeeld, dat er ook steeds meer langer termijn contracten worden uitgereikt aan start-ups. Dus waar vroeger echt Airbus en Thales, als de twee grote grootmachten hier in Europa, alle contracten kregen. Omdat zij, was niemand anders volgens het.
Nou, eenmaal de ervaring.
Ja, ze hebben nou eenmaal de ervaring.
Maar dat was met Boeing en Lockheed Martin in Amerika natuurlijk ook zo.
Dat is precies zo. En daar, in Amerika zag je het al, dat steeds meer bedrijven, echt gewoon start-ups, die kregen de lange termijn contracten. En dat begin je nu ook gelukkig hier wel te zien.
Het was Jozef Aschbacher, ESA-directeur, heeft zich ook al een beetje uitgelaten over dat rapport wat ik net noemde. En er zijn steeds meer opmerkingen om een van de ESA-ankerpunten, de fair return, toch langzaam los te gaan laten. Fair return betekent dat een land investeert X in de ruimtevaart en ze krijgen X terug aan contracten voor hun industrie. Nou, dat is natuurlijk best leuk, maar een klein land die een bepaalde industrie nou eenmaal niet heeft, komt dan nooit echt aan de bak. Dus wat mij betreft zou het ook een goede zijn om dat is los te laten of in ieder geval wel aan te passen, zodat je wat slagvaardiger wordt en wat makkelijker contracten kan uitdelen.
Ja, maar daar zit natuurlijk ook de discussie met de Europese Unie. Weet je, want die doen ook aan ruimtevaart, maar die hebben die regel niet. Hè? En er zijn dus voor sommige landen is het veel aantrekkelijker om het via ESA te doen, want ze stoppen er veel in en krijg je veel terug. Weet je, en voor sommige landen, vooral zuinige landen, zoals Nederland, doen het liever via de Europese Unie, want daar hebben we toch al voor betaald. Weet je, en dat is dat is ook wel wat het, ik ken de laatste stand van zaken ook niet, maar het is wel wat het complex en ingewikkeld maakt, maar ook om het dan anders te gaan doen, weet je.
Zeker. Zo'n overgangsperiode is altijd ingewikkeld natuurlijk. Ja.
Hey, zullen we even, als we toch gewoon de overkant van de plas even aantikten, SpaceX, hoe staat het in Zuid-Texas?
Het is gisteren of eergisteren tweeten Elon Musk, eigenlijk is Starship nummer 24 en booster nummer 7 klaar voor de start.
Ja.
Enige wat nog...
Dan hebben we het even voor de mensen die er niet heel scherp in zitten over de eerste orbitale vlucht van Starship.
Ja, precies. Nou ja, of het orbitaal genoemd mag worden is ook nog weer een stukje discussie.
Okay.
Want hij gaat niet een volledige omloop om de aarde doen. Mij is nu ook niet helemaal duidelijk... of de re-entry van Starship echt representatief gaat zijn.
Ja.
Want ik zie in... luisteraars moeten maar eventjes op de site van SpaceX kijken. Die hebben gisteren een beetje een line-up gepresenteerd... van hoe de aftelprocedure en hoe de vlucht gaat plaatsvinden. Maar ik zie dus niet dat Starship af gaat remmen om de re-entry te doen. Dus misschien dat ze de booster niet voluit laten vliegen... En dat hij geen 28.000 kilometer per uur haalt. Als hij daaronder blijft, betekent dat dus ook een mildere re-entry. En minder opwarming, denk ik.
Ja, misschien kan het ze gewoon niet zo heel veel schelen in de zin. Laten we eerst de start eens doen. Dan gaan we
precies. Nou ja, wat dat betreft, er wordt ook flink in social media aan verwachtingsmanagement gedaan.
Ja.
SpaceX zegt van als na de lancering het lanceerplatform onbeschadigd is.
Zijn we al blij.
En we hebben Max-Q gehaald, dan zijn we eigenlijk al, al tevreden. Nou,
Max-Q is het punt waar de krachten op de raket het grootst zijn. De maximale
precies. Ja, vooral in het verleden was dat nog wel eens het punt waarop de boel plof zei. Omdat het toch net niet stevig genoeg was gebouwd.
Ja.
Nou ja, er zijn natuurlijk met Starship zelf al een aantal testvluchten geweest. De booster heeft nog nooit gevlogen. Er is wel uitgebreid gerepeteerd. Er is zelfs een motortest gedaan waar 31 van de 33 motoren deden. En afgelopen week was de verwachting dat er nog een generale repetitie zou plaatsvinden. Maar die gaat SpaceX overslaan. Ze gaan direct voor de eerste missie. Ik heb dan zoiets van, nou, dan zal het wel poging 2 of 3 worden waarbij het zal slagen. Als inderdaad de toestemming van de Amerikaanse luchtvaartdiensten komt. Die moet nog binnenkomen. Dat is eigenlijk een van de laatste hobbels die nog genomen moet worden.
Zegt Musk.
Zegt Musk, inderdaad. Ja. Nou, ja,
en dat was de verwachting derde week april? Of,
nou ja, 17 april is gepubliceerd. 20 april, daar wordt overal rekening mee gehouden. Dus ja, het nadert nu wel enorm.
Ja.
Het gekke beeld van vanochtend 12 april was wel dat Starship van de raket werd afgehaald.
Oh.
Omdat het systeem wat de boel kan opblazen mocht de zaak uit koers raken. Ja. Dat moet geactiveerd worden. En daar kunnen ze niet zo makkelijk bij. Dus ze moeten het hele ding onttakelen. Een paar knopjes omhalen en weer terugzetten.
Ja.
Ik zou zeggen van nou, we schroeven even een extra armpje aan die grote toren. Want dit is een hele onhandige manier van doen natuurlijk.
Misschien niet zo goed over nagedacht tijdens de
nou ja, goed. Het is, kijk, er is natuurlijk heel veel in de ontwikkeling van deze systemen. Waarvan Musk heeft gezegd van, komt later wel, komt later wel.
Ja,
wat dat betreft deed hij ook nog wel een opmerkelijke uitspraak. Het uiteindelijke model van Starship zal waarschijnlijk een meter of 10 langer worden. En er worden in de staart dan nog 3 Raptor Vacuum motoren toegevoegd.
Oh.
Nou, meer moet ook niet worden, want dan zit de boel echt wel, wel vol. Maar goed, dan hebben we dus wel een raket van 130 meter. Ja, dat hebben we toch lang niet meegemaakt.
En dat is dan, neem ik aan, omdat je bepaalde snelheid Delta V naar Mars nodig hebt.
Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dit op Mars is geënt. En nou ja, goed, in het verleden werd er ook nog wel eens gezegd van ja, ook aerodynamisch moet er nog wat aan Starship worden gesleuteld.
Ja, die
flappen aan de voorkant, die moeten hoger komen zitten. Alhoewel ik daar helemaal niets meer over hoor. Maar als het allemaal gaat lukken, het ding wordt gelanceerd en overleeft inderdaad de eerste paar minuten, dan moet het in totaal een vlucht van 1,5 uur worden. De eerste trap wordt na ruim 2,5 minuten afgestoten. Zal dan inderdaad de bekende manoeuvre terug naar de lanceerplaats gaan maken. Maar,
dat is ook nog nooit eerder gedaan.
Nee, niet met een raket van deze afmetingen. Nou, ze zijn wel voorzichtig.
En nou moet die Starship voor de goede orde, na de separatie, zeg maar, moet die Starship in gewichtloosheid ontsteken. Dat hebben ze ook nog niet eerder gedaan. Dat hebben de laatste afleveringen regelmatig al gezien, dat tweede trappen best wel vaak een probleem zijn.
Ja, inderdaad.
Omdat je dat soort dingen niet kunt testen.
Nee, precies.
Dus dat is maar de vraag of dat gaat. Er kan heel veel misgaan.
Anders
was het ook niet leuk.
Nee, precies. Maar goed, er wordt conservatief ingezet. Ja. Zoals gezegd, de booster gaat wel terugvliegen. Maar houden ze lekker een eind uit de kust van Texas. En die zal, zoals ze dan hopen, een gecontroleerde splashdown doen.
Okay, in de Golf
van Mexico.
Niet op zo'n schip.
Nee, precies. Nee. Dat hebben ze allemaal nog niet. Bovendien kan de eerste trap niet op pootjes landen. Want hij heeft geen pootjes. Hij is helemaal ontworpen om door die vangarmen die in de lanceertoren zitten te worden opgevangen. Maar voordat ze dat gaan wagen, willen ze nog eerst eventjes wat meer controle hebben. En wat zekerheid vanuit de ervaring.
Ja. Vind ik het wel bijzonder. Want het is er is een periode geweest dat het bijna elke week hadden we er wel iets over te melden. Weet je, toen het afgelopen jaar heb ik het gevoel, ik weet niet hoe lang precies, maar best wel lang dat we hier tegenaan zitten tikken.
Precies, dat is dus nog wel een dingetje. Ik kan me herinneren dat rond deze tijd vorig jaar Thijs naar Boca Chica is geweest.
Oh ja. Ja.
En toen had hij zoiets van, misschien ga ik de lancering wel meemaken. Dat we nu een jaar later zijn, betekent ook potentieel grote impact op Artemis 3. De eerste missie.
Ik denk ook dat Thijs wel goed had aangevoeld in welke periode die ongeveer naar verkeerde jaar.
Inderdaad.
Rekening houden met jouw wet.
zo zit het precies.
Artemis, sorry.
Artemis 3 wordt de eerste landing met astronauten sinds Apollo. Moet dan potentieel in 2025 gaan plaatsvinden. Maar die maanlander is dus gewoon afgeleid van Starship. In februari heeft Gwynn Shotwell, president van SpaceX, gezegd van ik zou het liefst zo'n 100 vluchten met Starship uitvoeren voordat ik er astronauten in stop.
Ja.
Ja, dan gaat de tijd wel enorm dringen. Het moet dan aanstaande week allemaal goed gaan en de volgende ook weer en de volgende ook weer, totdat we naar 100 zijn geteld.
Ja, en ik denk eerlijk gezegd dat die 100ste Starship er echt straks heel anders gaat uitzien dan wat er nu bovenop zit. Achteraf gezien een soort van dummy opzet. Weet je?
Precies.
Ja, die motoren die zijn belangrijk in de onderkant, maar alles wat daarboven zit is natuurlijk gewoon.
Ja. Ja, precies. Er moet nog een heel leefsysteem in zitten. Er moeten straks voor operationele missies een enorm luik aan de voorkant, de halve neus moet open gaan en ook weer dicht gaan.
Je krijgt een ander soort vorm dan.
Ja, dat denk ik ook. Lunar Starship op tijd klaar zal zijn. Ik heb daar niet veel fiducie in.
Artemis 3 tegen die op tijd daarvoor klaar is, is natuurlijk weer
precies. Ja, inderdaad. Wat dat betreft denk ik dat er nog wel een goede backup is. Er was natuurlijk destijds veel te doen over het feit dat NASA alleen voor een Lunar Starship had gekozen. Daar is wat gekrakeel over geweest. En er komt een ronde om een tweede maanlander te laten ontwikkelen. Deze zomer moet daarover een beslissing worden genomen. Ik zet mijn geld op het ontwerp van Dynetics. Een heel conservatief ding wat het ziet er een beetje als een liggend blikje uit. Enorme voordeel is dat de astronauten 2-3 treetjes hebben om uit te stappen en niet een enorme lift langs die hoogte van Starship moeten nemen.
Of een tekort trapje voor de mensen die het historische verhaal kennen.
Precies, inderdaad. Het zou ook zo lastig zijn. Maar misschien dat Dynetics dus deze zomer de opdracht krijgt om ook iets te ontwikkelen. Ja, dat zou wat mij betreft veel realistischer zijn. En 627 moet dan gewoon haalbaar zijn om Artemis 3 met astronauten te laten landen.
voor de mensen die het verhaal niet kennen trouwens, het trapje van Apollo was te kort, omdat ze er in wanhopig gewicht moesten besparen en er een meter hebben afgezaagd in de aanname, we zakken toch wel een meter in de stof, en dat gebeurde ja. niet.
Nee,
maar goed, dat even terzijde. Dus een te kort trapje is een dingetje.
Ja, precies.
Daarom zei Armstrong one leap.
Ja, giant leap. Ja, precies.
Niet.
Ja, dan help je 1/6 de zwaartekracht weer, want als je een beetje springt, dan red je die meter.
Nou, hij sprong ook meteen terug, hè? Want hij was namelijk even serieus. Hij wilde meteen weten, kan ik weer aan boord komen? Weet je? Dus hij stapte op de maan en meteen even terug. En toen alsnog het korte trapje.
Ja, zoiets.
Maar goed, dit terzijde. Nick, heb jij een onderwerp? Tenminste, ik nam aan dat je klaar was.
Ja, nou, om dan een beetje in de space planes te blijven. Met onze Nederlands trots inderdaad, Dawn Aerospace. Eigenlijk was een heel jong bedrijf. Volgens mij 5 jaar geleden, grof gezegd, was opgericht.
Een start-up van de TU Delft?
Een start-up van de TU Delft. Zijn voortgekomen vanuit DER. Dus de Delftse studenten, de Delftse Aerospace Rocket Engineers of zoiets.
Ja, zoiets.
En die, daar is inderdaad Dawn Aerospace uitgekomen. Voor de helft Nederlands, voor de helft Nieuw-Zeelands. Doordat hun oprichters, die zijn Nieuw-Zeelands. En in Nieuw-Zeeland hebben ze eigenlijk, Nieuw-Zeeland ligt natuurlijk vrij afgelegen. En hebben ze niet met alle regelgevingjes te doen die hier in Nederland en in de rest van Europa gelden. Dus zij ontwikkelen naast al hun doorgaande werkzaamheden voor satellietmotoren. Zijn ze ook bezig met een spaceplane te ontwikkelen. En over de afgelopen paar jaar is hij wel een paar keer gevlogen, maar altijd op jet gepowered. Zoals eigenlijk de meeste spaceplanes nu wel.
Hebben we het wel voor een schaalmodel? Hè?
Ja, wel een schaalmodel inderdaad.
Ik wil even zeggen, hoe groot is dat ding ongeveer?
Volgens mij een
2,5 meter lang.
Zoiets, 2,5 meter lang. Hij is ook niet bedoeld voor mensen. Hij is echt bedoeld om ook later in de volledige versie om satellieten in een lage baan te brengen. Maar die hebben ze dus nu voor het eerst op rocket power. Al in de eerste trap, dus zeg maar vanaf het vliegveld, al op rocket power kunnen laten vliegen. Okay. En dat 3 keer achter elkaar. Dus in 3 dagen tijd hebben ze hem 3 keer kunnen lanceren op rocket power. En daarmee zijn ze de eerste.
Weet je wat voor soort raket erin zit toevallig?
Het is in ieder geval een green propulsion.
Dat weet je niet.
Nee, ja, dus God, ze hebben het wel gezegd, maar ik ben het kwijt. Maar dat, ze hebben in ieder geval volgens mij 27, 28, 29 maart in drie keer tijd hebben ze kunnen vliegen. En dat is echt wel heel gaaf. Ze doen het echt heel mooi steady. Ze zijn dus, dan kijken jullie meer aan. Jullie kennen waarschijnlijk X-Core nog wel. Met links. ja, precies. Die zijn natuurlijk. Die hadden veel te groot aangepakt. En die gingen voor mensen. En volgens mij zijn daar. Las ik net dat er bijna 300 mensen zijn daar €100.000 kwijtgeraakt per persoon. Ja. Toen het in 2016 uit mijn hoofd failliet ging.
Ja.
En zij bouwden het mooi langzaam op. En dus ik zie er echt wel. Een van de eerste serieuze spaceplanes pas. Dus zij kunnen binnenkort. Van elk vliegveld ter wereld kunnen ze opstijgen.
Wanneer verwachten zij dat ze dat ding, want hij moet uiteindelijk groter worden, neem ik aan. Maar wanneer gaan ze met een real size model, of is dat nog ver weg?
Dat is nog wel, dat is nog wel even een eentje weg. Ze geven expres geen data's af. Omdat ze gewoon dat gewoon
anti-Elon Musk aanpak.
Ja, nou, precies. Ja,
niks
en dat ze zijn gewoon heel steady bezig. En dat is dat gaat de goede kant op. En het is echt wel een winst ten opzichte van de jet-fueled eerste trappen. Die je bijvoorbeeld kent vanuit Virgin. Want doordat het gewoon je Delta V, die komt veel meer in de buurt van wat je normaal met je eerste trap zou bereiken. Maar doordat het dus eigenlijk reusable is en vanaf elk vliegveld haal je veel betere efficiëntie. Want je kan bijna 97% van je massa kan je gewoon weer hergebruiken.
Ja. Nou, zij hebben het er echt over dat ze het in de ruimte brengen van satellieten via het model van de luchtvaart. Zo makkelijk moet het worden, zo frequent ook. Ze hebben het echt over meerdere vluchten per dag
van
hetzelfde toestel. Dat is dan inderdaad wel een ding wat fors groter is dan het huidige ding. Maar inderdaad, ze hebben gewoon een goede business case. Ze verdienen goed geld met het leveren van standregeling motoren voor satellieten. Ja. En stapje bij beetje en kijken hoe snel we kunnen. Dus,
de scepticus in mij zegt dan, ja, dat zijn we in 1980 over de Space Shuttle ook. Maar goed, dat...
Ja.
Maar tegelijkertijd, dat was een ander soort belofte dan dit. Dus ja, dit niet doen van grote beloftes is wel, vind ik al een
misschien wel heel verstandig. Ja, zeker.
Nee, ze willen uiteindelijk naar 2 keer per dag met hetzelfde toestel reusable. Vanaf elk willekeurig vliegveld kunnen opstijgen. Ja. Dus dat is inderdaad...
Dat zijn grote voordelen.
Dus we blijven het volgen, denk ik.
We houden het in de gaten. Hey, ik heb nog een puntje. Technologie in de toekomst. Dus als ik jullie daar even mag vervelen.
Nou, graag.
Nou, zij heeft namelijk aangekondigd welke 6 projecten financiering krijgen voor doorontwikkeling fase 2. Zeg maar van ja, echt zeg maar advanced concept. Nu heet dat dan. Dus echt technologie nog heel ver in de toekomst ligt. Dan krijg je 6 ton om om die technologie een stap verder te brengen. Maar het is altijd wel een leuk inkijkje in de verre toekomst. Van wat kunnen we gaan verwachten als we een aantal decennia verder zijn. Daar zitten best gave dingen tussen. Dus we hebben het over een kwantumradar. Vraag me niet om te gaan dit uitleggen. Maar
zoek hem op.
Dat heb ik geprobeerd. Dat helpt niet.
Oh, dat is jammer.
Maar goed, die zit daar tussen. En ook een manier om met solid state geladen deeltjes. Vliegtuigen, het gaat niet over ruimtevaart, maar vliegtuigen te kunnen aandrijven. Zodat je eigenlijk een geladen veld hebt. En je moet denken, tussen de motor is dan een soort ring. Of ongeveer een vierkant, waar een elektrisch veld in wordt aangebracht. En daar worden dan ionen in versneld. En die ionen die botsen tegen de lucht. En daardoor komt de lucht in beweging. En dat is je voortstuwing. En de technologie daar, het voordeel daarvan is dat je dan, dat is geruisloos. Dus om op een gegeven moment de luchtvaart te verduurzamen. Niet alleen qua energiegebruik, maar ook qua lawaai.
Ja.
Dus dat is er eentje.
Dat gaat er dan ook nog eens een keertje gaaf uitzien, denk ik. Ik krijg heel erg veel Star Trek-achtige plaatjes voor me.
Ja, en dan hebben we nog iets met AmberCore een fusie, kernsplijtingscombinatie om door de ruimte te kunnen reizen en TCT ook dwars door Europa heen te knallen. In dit geval de maan, om doorheen te kunnen smelten, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Het bouwen van een telescoop op de achterkant van de maan met behulp van grondstoffen die van de maan komen, die zit ertussen. Maar wat ik de meest interessante eigenlijk zelf vond, was een nieuwe methode voor planetary defense. We hebben het ook wel eens in het verleden over gehad, weet je, met DART. Weet je, dat je zo'n rotsblok een tik geeft en dat je hem dan uit zijn baan kunt brengen. En dat je dat eigenlijk gewoon idealiter een paar decennia van tevoren al veiligheidshalve moet doen, want anders ben je gewoon te laat.
Ja.
Maar dit gaat uit van de... Hoe heet die film ook weer?
Armageddon?
Ja, ik geloof wel. Je hebt 2 kansen door de war. Maar waar je naartoe vliegt. En
Space Cowboys.
Die heet Space Cowboys. Deze gaat uit van een last minute intercept. Dus dat je op het allerlaatste moment zo'n brokstuk of zo'n asteroïde weet te onderscheppen. En dan verpulvert. En dan zo klein weet te maken dat de atmosfeer van de aarde als het ware als een soort schild tegen al die stukjes werkt. Dus dat ze die stukjes allemaal zo klein maken dat ze...
Onschuldig zijn.
Nou ja, dat zover kom je denk ik niet. Maar ze hebben simulaties gedaan, want het blijkt dat wel kan. Weet je, dat je dus wel degelijk de aarde kunt gebruiken om al die stukjes te laten verbranden. En op die manier gewoon de schade... Het zal wel niet zo goed zijn voor de ontwikkeling van het lokale weer, denk ik. Maar, maar dat je voorkomt dat je die enorme klap krijgt. Ik dacht altijd van je verandert een kogel in een schot hagel en de schade is nog groter eigenlijk. Maar dat is dus als je die stukjes klein genoeg maakt, niet zo.
Nee.
Dus zij zijn bezig met de ontwikkeling van echt een soort van last minute planetary defense. Ik vond het wel hoopgevend, want ik dacht altijd, dat kan niet.
Ja.
En of we die dingen al op tijd ontdekken om te kunnen tegenhouden, is de vraag. Maar deze studie suggereert tot op dit punt dat het wel kan. Nou, dat is toch een hoopgevende...
Zeker weten.
Hoopgevende... En als trouwens de laatste gaat over bacteriën gebruiken om in de ruimte, dus op de maan of op Mars, gepersonaliseerde medicijnen te kunnen maken. Voor astronauten die ziek zijn. Nou ja, weet je, dat is...
Ja.
Gaan we dit voor volgend jaar meemaken? Nee.
Nee. Maar ooit gaat er gewoon een petrischaaltje mee en dan hoeft de astronaut geen hoofdpijn meer te hebben.
Nou. Maar het is geen science fiction hoor. Het zijn voor de goede worden echt wel allemaal dingen die... waar zijn bijvoorbeeld dat vliegtuig waar ik net over die vliegtuigmotor... Dat technisch klopt dat. Dat dat concept bestaat. En ze gaan nu een schaalmodel, net als bij, bij Don hadden we het over een schaalmodel maken. Is de volgende fase die dan daadwerkelijk kan vliegen. Dus het is wel echt serieus. Maar voordat we het echt in de ruimte gaan zien, zijn we nog wel enige decennia verder. Maar het is altijd leuk om een kijkje in de toekomst te
zien. Bruce Willis moet er nog wel even achter de deur achterhalen.
Ja, ik zou Bruce Willis nog even niet met pensioen sturen. Inderdaad. Of was dat... nee, dat ging al niet meer. Hè?
Nee, precies.
Nee, dat gaat helaas niet. Nou ja. Ja. De Bruce Willis lookalike moet het dan maar voor ons gaan doen.
Zoiets.
Nou.
Ja.
Hebben jullie nog andere onderwerpen?
Eigenlijk in de verkeerde volgorde. We gaan terug naar Artemis 2.
Oh ja.
er was een best groot feest bij NASA in Houston de afgelopen week. De bemanning, zo mag ik het niet meer noemen. Bemensing van Artemis 2. Oftewel de astronauten die voor het eerst in een halve eeuw weer naar de maan gaan vliegen is bekendgemaakt. Het zijn vier astronauten. Waarvan één Canadees.
Een quasi-Amerikaan.
Zoiets. En het opvallende is dat die gastastronaut uit Canada, Jeremy Hansen, een zogenaamde rookie is. Die nog niet eerder in de ruimte is geweest. Werd hier en daar sowieso wel gezegd van, hoezo geen ESA-astronaut? Want wij bouwen tenslotte mee aan het Orion-ruimteschip wat de vlucht moet gaan maken. Maar
ze hadden Canada nog ergens voor nodig, meen ik. Ik ben even kwijt dat het was, maar er was iets waar Canada voor nodig was.
Robotarmen. Ook de Gateway moet weer een robotarm hebben. Dat hebben ze wel bewezen dat ze dat kunnen. 30 jaar Space Shuttle, inmiddels 20 jaar op Space Station. Dus dat daar kunnen ze goed. Maar
het is voor Amerikaanse PR-begrippen natuurlijk een relatief veilige keuze voor een buitenlander.
Het is toch gewoon een bijna Amerikaan. Ja. Commandant moet Reed Wiseman gaan worden. Die heeft Expeditie 41 aan boord van het ISS gevlogen. 165 dagen ervaring. Hij heeft 2 ruimtewandelingen gemaakt. De piloot is Victor Glover. Die is
ook mag je ergens aankomen.
Het is inderdaad maar heel erg relatief. Glover is van Afro-Amerikaanse afkomst. Mm-hmm. Hij vloog op Crew One. De eerste Dragon die bemand operationeel weer ingezet. 168 dagen het ruimtestation geweest. En 4 ruimtewandelingen gedaan. En dan de 2 missiespecialisten. Waarvan de ene Canadees. De ander is NASA astronaut Christina Hammack-Cook. Die expeditie 59, 60 en 61 heeft gevlogen. 328 dagen achtereen heeft gevlogen. De langste vlucht van een vrouw. En zij deed ook mee in de eerste all-female ruimtewandeling.
In de top 5 van überhaupt langs vluchten.
Zeker weten. Ja, inderdaad. Artemis 2 staat dus nu gepland voor eind 2024. Nou, dat wordt dus ergens in 2025.
Ja, op zijn best.
Vlucht moet 10 dagen gaan duren. Het is een uitgebreide testvlucht om vooral alle systemen aan boord van Orion in de bemande modus te testen. Zal ook een rendezvous uitvoeren met de tweede trap van SLS om alvast te koppelen. Te gaan oefenen. En zal de astronauten op een recordafstand van de aarde brengen. Zo'n 370.000 kilometer. Dus een flink end achter de maan zelfs. Bijna het hele astronautenteam was aanwezig. Het was echt een behoorlijke feeststemming. En ik moet zeggen, het deed mij ook wel wat toen de eerste officiële portretfoto van deze ploeg werd gepresenteerd. Goed, ik kan me inderdaad nog vaag Apollo 17 herinneren dat ik dat op tv heb gezien. Dansend en zingend door het maanstof. Dus ik ben in ieder geval blij dat het een beetje echt begint te worden. Met natuurlijk ontzettend veel, vooral hier over hardware gesproken. Nu komen echt de mensen in de vergelijking terug. En dat maakt het toch allemaal wat spannender en wat realistischer wat mij betreft.
Ja, ik moet zeggen, ik vond het eigenlijk vooral een beetje sneu.
Want?
Nou ja, dat betekent gewoon dat je niet in de crew van Artemis 3 zit.
Nee.
Je wordt een beetje Michael Collins. Altijd vergeten astronaut.
Over 50 jaar gaan we het echt niet meer hebben over deze mensen. Nee. Weet je, dat, dus in die zin, is het, je bent in de vlucht te vroeg. Weet jij wie er op Apollo 10 zat? Weet je?
Stafford Young en nog eentje.
Respect.
Dat jij de enige bent. Ik weet het ook nog. goed, het is ver voor mijn tijd. Maar dat,
nee, maar dat is, het heeft iets dubbels. Weet je, het is een flauw natuurlijk. Maar, het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat als je in deze crew zit, dat je dan ook in de crew van Artemis 13 of Artemis 3 zit. Er zijn echt heel veel vertraging, maar dit is gewoon politiek over het algemeen gewoon not done. Weet je, er zijn altijd weer nieuwe mensen. Dat zijn de wetten van de ruimtevaart.
Dus, ja, precies.
En als er dan nog 6 landingen komen, dan heb je wel een kans, weet je, dat je ergens in Artemis 9 nog een keer komt. Ja. Maar de historie leert ook een beetje dat, maar de vraag is of dat na Artemis 3 überhaupt nog gaat gebeuren. Weet je.
Ja, dus, zeker. Nou ja, wat dat betreft was er afgelopen maanden ook best wat paniekvoetbal, onder andere van de NASA-directeur die geruchten opving van ja, misschien wordt het NASA-budget wel met 20% gekort.
Ja.
Ja, dan kan je dus een structureel Artemis-programma gewoon vergeten.
Ja.
Dan komt er geen maanbasis en dat soort zaken.
Nee, dat is
krijg je niet gefinancierd.
Nee, dat is het probleem. Weet je, de financiering daaronder is op dit moment gewoon nog shaky. Wat ook een beetje het nadeel van het Amerikaanse model is dat je elk jaar weer naar het congres moet voor je financiering.
Ja.
Weet je, ja, en dat meestal is als de na de eerste paar keer is de lol laf in de politiek, weet je, en dan gaat vrouwen, dan hoef je maar Mars te roepen en dan is je budget weg.
Ja.
Ja, dus ik, nou ja, dat we zullen het zien, maar de geschiedenis
ze stemt misschien niet verschrikkelijk optimistisch.
Maar zover zijn we nog lang niet.
Nee.
Eerst nog 2, eerst nog 3, zijn we nog jaren.
Ja,
en dit is wel weer een mooie diverse crew.
Dat moest ook wel natuurlijk.
Maar zijn je moet tegenwoordig wel, maar inderdaad.
Nou, kijk, ik durf er echt mijn hoofd onder te verwedden dat de eerstvolgende mens op de maan een zwarte vrouw is.
Ja.
Dat kan niet anders.
Dat zal zeker een vrouw
zijn. Dat moet het worden. En nou ja, goed. Er worden al inderdaad wel naampjes in het rond geslingerd.
Ja.
Af en toe ineens dat uitgebreider in de PR zijn. Ja, dat wordt gemasseerd.
Je moet jezelf ook een beetje in de picture houden.
Hè? Zo is het.
Ja. Oké. Nou, we wachten dat ook maar weer gewoon af. Nick, heb jij nog wat?
Ja, als we weer even teruggaan naar de aarde. Het is een beetje een soort van ertussen. Het wordt flink druk daarboven. Op dit moment zitten we ongeveer op 6500 actieve satellieten.
Mm-hmm. De helft van SpaceX.
Waar ongeveer de helft van SpaceX is. Nou, ja. En dan hebben we nog niet eens over alle raketlichamen die er überhaupt nog zweven van vroeger. Maar ze verwachten dat voor het einde van dit decennium, dus 2030, het aantal satellieten al ergens tussen de 60.000 en de 150.000 zelf zitten. Een beetje afhankelijk hoe snel ontwikkelingen gaan her en der. En dat wil je, zeker in de huidige tijd met de politieke spanningen, wil je toch een beetje weten wat er boven je vliegt, van wie het is en wat het zoal uitspookt. Dus er is nu een groot bedrijf, dan ben ik even de naam kwijt, Slingshot Aerospace.
Oh ja.
Die hebben ongeveer, op dit moment hebben ze slechts 20 locaties over de hele wereld. Voornamelijk in de noordelijke halfrond. Waarbij ze met verschillende sensoren satellieten tracken en klassificeren. En dat willen ze nog binnen dit decennium, dus voor 30 uitbreiden naar in totaal 80 locaties. Waarbij voornamelijk ook een focus echt op het zuidelijke halfrond moet gaan plaatsvinden.
Om dat dan als een commerciële dienst aan te bieden. Want op dit moment doet NORAD dat. De Amerikaanse, Defensie. Dus dat wordt dan commercieel beschikbaar.
Dat wordt dan commercieel beschikbaar. En gewoon ook wat meer partijen inderdaad die dat. Omdat niet alleen. Want ja, NORAD, dat blijft Amerikaanse Defensie.
Ja, ja. Ja, die deur kan zomaar dicht slaan.
Ja, ik was hetzelfde met GPS en Galileo. Het hele grote verhaal.
Nee,
dus we willen inderdaad ook Slingshot wil dus echt flink uitbreiden. Om inderdaad die space situation. Situational awareness, zoals ze dat noemen, flink uit te breiden en ook echt gewoon te zorgen van dat we ten alle tijden weten: wie vliegt er boven je? Wat doet die satelliet? Zijn het spionsatellieten of zijn het gewoon normale aardobservatiesatellieten? En vooral ook moeten botsen, moeten we uitwijken?
Ja.
Dus dat is een grote. Een grote aankondiging komende tijd dat ze flink willen uitbreiden. En ik denk ook wel dat space situational awareness wordt nog redelijk onderschat. Het is echt hier in Nederland bijvoorbeeld is er slechts volgens mij wat ik laatst hoorde slechts €1 miljoen voor beschikbaar om überhaupt wat onderzoek naar te doen. Maar dat wordt
En wie gaat dit betalen, is dat duidelijk? Want dat uiteindelijk neem ik aan dat je daar klant van moet worden als bedrijf.
Ja, nee, er zijn vaak wat investeerders. Terugkomen op de venture capitalist. Die daar flink in investeren.
Dit geloof ik. Hier geloof ik wel in. Met de kanttekening alleen. Ja, als Norad dat gratis doet, zeg maar, dan moet je natuurlijk wel meer waarde kunnen bieden. Om iemand te verleiden om daarvoor te betalen. En dat. Dat is natuurlijk een interessante. Hoewel ik me ook wel kan voorstellen inderdaad dat botsingswaarschuwingen als jij een netwerk beheert, dat natuurlijk superhandig is als één partij dat voor iedereen doet. Ja. Daar zit natuurlijk wel wat in.
Ja, nee, zeker.
Ik kan me voorstellen dat zo'n commerciële partij het in ieder geval veel sneller kan doen dan Norad. Want ja, die zullen toch hier en daar ook wel ergens iemand in uniform moeten raadplegen van mag dit naar buiten? Ja, dat is bij zo'n commerciële instantie natuurlijk heel anders.
Nee, die hebben natuurlijk een heel ander belang. Die zijn er voor het voor de beveiliging van het Amerikaanse luchtruim, weet je. Ja. Ruimte.
Ja, ja,
precies. Ja, volgens mij, ik ben niet helemaal thuis, maar volgens mij gebruikt Norad alleen maar alleen radar. Dus die kunnen alleen maar eigenlijk zien
dat
er iets vliegt en met welke snelheid.
Ja,
en slingshots wil ze wel echt profileren ook door echt optische tracking te gebruiken. Dus zodat je ook daadwerkelijk de satelliet kan zien en daadwerkelijk de zon op leden kan zien hoe groot het is en daaruit verschillende conclusies kan trekken.
Ja. En dat werkt al. Ik weet niet of jullie de foto's van Landsat 8 afgelopen weken voorbij hebben zien komen. Nee. Die is dus inderdaad in de ruimte door een andere satelliet in beeld gebracht. Nou, je ziet echt alle onderdeeltjes, antennetjes, tankjes, zonnepaneeltjes.
Landsat 8 niet zo heel spannend, maar...
Niettemin, we kunnen ze goed in beeld brengen. Ja, dat is helemaal duidelijk. Ja.
Nou, spannend. Ja, je geloof ik wel in over of het ook 150.000 wordt. Weet je, ik denk toch wel een beetje dat je. Dat was natuurlijk ook nog een nieuwtje trouwens van afgelopen week dat de Virgin Orbit nu definitief failliet is. Weet je, dat je krijgt natuurlijk wel gewoon een shake-out van allerlei bedrijven die dat niet gaan redden. Weet je, en datzelfde geldt. Zijn staan volgens mij een stuk of 6 van die enorme megaconstellaties. Ja, die gaan nooit allemaal een businessmodel hebben. Weet je, dus als je daar 1 of 2 van overhoudt, uiteindelijk is het al knap.
Ja, ja.
Dus die 150, die geloof ik niet, maar
ik denk
toch nog wel veel.
Met zelfs de helft daarvan is het al heel interessant om een soort, dan niet een verkeersregelaar, maar wel iemand die precies weet wat waar vliegt.
Ja, dat is ook
het wordt wel heel erg druk zo langzamerhand. Ja,
er zijn toch bepaalde plekken waar je graag wil zitten en bepaalde plekken waar je minder graag wil zitten. Dus dan wordt het meestal op die interessante plekken wordt het natuurlijk druk.
Ja, dus vooral volgens mij de 800 kilometer laag, die wordt echt wel heel erg druk. En er zijn nu ook al een paar collisies geweest natuurlijk in de voorgaande jaren.
Ja.
Dus dat is wel echt...
Je hebt een paar van die mega populaire banen, weet je. En dat is de geostationaire natuurlijk, waar alle communicatiesatellieten staan. Maar je hebt ook, wat heet de zonsynchrone baan. Ja. Weet je, die zit volgens mij rond de 800, als ik het goed heb.
Ja, dat verschilt per de... Ja. Weet het verschilt met de hoogte, welke inclinatie die precies zit. Maar inderdaad, het is eigenlijk altijd een polaire baan. Ja. Rondom de, wat is het, tussen de 92 en de 97 graden.
En waar die het grote voordeel heeft, dat die door de precieze vorm van de aarde en meedraait als het ware met de baan, met de beweging van de zon. Dat is moeilijk uit te leggen in woorden. Met de beweging van de zon, waardoor je altijd waardoor je nooit in de schaduw van de aarde zit. Nee. Dus je houdt altijd...
Altijd de zon recht achter je.
Altijd
zeg maar.
De zon op je. Ja. Ja. Dus je hebt altijd stroom en je komt altijd op hetzelfde lokale tijdstip over de aarde heen.
Je hebt vooral dezelfde lichtcondities over dezelfde locatie als je er overheen vliegt inderdaad.
Ja, en dat zijn natuurlijk, er zijn een paar van die plekken en die zijn gewoon, daar zijn goede redenen om daar te willen zitten. Ja, dan wordt het dan heel snel vol.
Ja.
Ja. Nou, spannend.
Ja, nee, en ik heb ondertussen met Rutte snel bij Bastiaan Bom, een van de derde
bekend
gecheckt. Die ken jij ook goed.
Ja.
Ze hebben gevlogen met een raketmotor. De vraag was wat voor motor gebruiken ze? Een raketmotor op waterstof, peroxide en kerosine.
Kerosine.
Ja.
Oké, dus dat is wel, dat is dus vloeibare brandstof.
Ja, vloeibaar.
Ja, dat is knap. Dat is moeilijk. Dat is de moeilijkste categorie, dus respect.
Ja.
Ja.
Dus dan even als toevoeging.
Nou, dan weten we dat. Hebben we nog nabranders?
Ja.
Of heb je nog een onderwerp?
Een klein onderwerpje. Ook wel eens leuk om een berichtje te hebben van een start-up die voor het eerst een raket lanceert. Ja. En die doet het gewoon van A tot Z.
Wat?
Ja, China. De Tianlong 2 is op 2 april gelanceerd door het bedrijf Space Pioneer. Dat is de vertaling van een onverstaanbaar Chinese kreet. Die heeft een kleine satelliet in een baan om de aarde gebracht. Polair 480 bij 500 kilometer. En het was eigenlijk de eerste keer dat een bedrijf de eerste poging een raket met vloeibare brandstoffen met succes in een baan om de aarde brengt. Kerosinezuurstof is deze aangedreven. Het is een bescheiden raket. Kan 2000 kilo naar Leo of 1500 in een polaire baan brengen. En de drie motoren in de eerste trap gebruiken ook 3D geprinte onderdelen. Dus lekker vooral vooruitstrevend.
Maar willen wij natuurlijk weten, is hij herbruikbaar?
Nee.
Oh ja, dat is
nee, nog niet.
Kijk, toch niet meer aankomen tegenwoordig.
Daar hebben we andere Chinese bedrijven. Of, en dat weet ik dan eventjes niet, de Tianlong 3 is al in de maak. Mm-hmm. Wat groter, kan 15 ton naar een lage aardbaan brengen. Moet al volgend jaar gaan vliegen. En het zou me eigenlijk verbazen als daar niet vinnetjes, pootjes aan zitten om het herbruikbaar te doen. Want nou ja, zoals ik het al eerder zei, bijna alle Chinese plannen lijken als twee druppels water op de spullen die SpaceX produceert op het ogenblik.
Ja, precies. Oké, andere namen anders?
Nee, eigenlijk niet. Ik ben helemaal leeg.
Nou, dan zijn we er doorheen. Dan dank ik Nick. Dan
dank
ik Luc. Dan dank ik alle luisteraars. En dan nemen wij nog een stroopwafel om Gagarin-dag te vieren.
Ja,
en dan zien we jullie allemaal graag weer terug bij de volgende aflevering.
Maar en jij bedankt.
Ja, tot ziens.
Tot ziens. Hoi.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.